Goeiedag, dit is dominee Rob Visser en er is mij gevraagd om iets te vertellen over Genesis 3 vers 15, Matthäus 1 vers 23 en daarbij zullen ook nog andere delen uit de Bijbel ter sprake komen om te zien dat er na de zondeval voor mensen, maar ook voor het huwelijk, een vernieuwd perspectief gekomen is. En dan is het belangrijk om erop te letten dat de Heere het huwelijk ingesteld heeft en dat hij daarover spreekt in Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En dat woord van God, dat die scheppingsorde die hij gegeven heeft, die komt door de hele Bijbel weer terug. Ook in de situatie waarin de zonde en de duivel heel duidelijk een invloed hebben. Wel zo'n invloed dat de hele samenleving en ook het huwelijk daar geweldig onder lijdt. Want wij als mensen zijn geen mensen meer die uit onszelf onbaatzuchtig liefde geven. Maar er spelen allerlei andere dingen mee die verhoudingen verstoren en die ook verhoudingen verstoren in het huwelijk. En als je van de zondeval uitgaat en je gaat kijken naar menselijke verhoudingen, ja, dan zou je zeggen, dan is er eigenlijk geen goede menselijke verhouding meer mogelijk. En je ziet de gevolgen daarvan ook in onze samenleving. Als je om je heen kijkt, en dan hebben we het alleen over huwelijken. Hoeveel huwelijken daar niet stuk gaan. Hoeveel mensen er niet tegenover elkaar komen te staan. Hoe vaak er niet gezegd wordt dat de liefde voorbij is. Dat het ook een keer opraakt. Dat zijn allemaal gevolgen van de zonde en van de zondeval. Van een leven waarin we niet met ons hart vol liefde op de Heere en zijn goede wil gericht zijn. En als die zondeval daar geweest is, ja, dan zou je dus zeggen, dan is er alleen maar sprake van wanhoop. Dan is er alleen maar sprake van, er is geen uitzicht meer. En dan is het God zelf, de schepper van alle dingen, die wel uitzicht geeft. Het klinkt misschien wat raar, maar luister maar eens naar Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En die u, dat is de duivel die de invloed van de zonde steeds weer laat gelden. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermozzelen en u zult het die hiel vermozzelen. Wat is nou het bijzondere hier? Het bijzondere is dat nadat de mens zich uitgeleverd heeft, ook voor zijn huwelijk, voor de verhoudingen tussen mensen aan de duivel en aan eigen belang, dat dan de Heere God zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen. Dat lijkt negatief, maar dat is heel positief. Want als het erop aankomt, zouden wij allemaal juist dat gaan doen wat ons eigen belang is. En zouden we juist de strijd aangaan met anderen. En zouden van liefde geen sprake meer kunnen zijn. En wat zegt de Heer? Hij zegt, ik laat jullie niet over. Al hebben jullie dat wel verdiend. Aan die grote ellende waarin echte liefde eigenlijk niet meer mogelijk is. Want ik zal vijandschap teweeg brengen. Ik zal zorgen dat ondanks de zonde die jullie in de wereld gebracht hebben, dat er mensen zullen zijn die een ander leven gaan leiden. Ik zal zorgen dat er iemand komt die weer perspectief geeft aan het leven en ook aan huwelijken. Dus de duivel krijgt niet alle macht. De duivel en de zonde, ze zullen bestreden worden. En uiteindelijk zullen ze bestreden worden door iemand die het nageslacht van Adam en Eva genoemd wordt. Er zullen dus mensen zijn die de duivel volgen, en dat is ook precies ons eigen hart, de zonde volgen. Maar de Heer zal ingrijpen. En daar zou heel veel over te zeggen zijn, maar daar is het nu de plaats niet voor. Maar wat gaat er gebeuren? Er komt Jezus Christus, de Zoon van God, die mens wordt, en Hij is het die dat perspectief geeft. Hij is het nageslacht van de vrouw. Hij is het die ervoor zorgt dat er gelovigen zullen zijn die zonde als verkeerd zien, die ook juist liefde willen geven, die hun eigen gebrek kennen en voor die zonde in hun eigen leven bij Christus aankloppen en vergeving vragen en ook een nieuw leven willen leiden. En dat juist die vrede, dat die liefde door Christus verdiend is, dat hij juist dat ook aan het kruis gedaan heeft, dat zie je op bepaalde plekken ook in het Nieuwe Testament. Ik wil even een paar plekken noemen waar je ziet dat Christus als het nageslacht perspectief geeft. Romeinen 16 vers 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. 1 Johannes 3 vers 8. Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En als laatste, Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Dus de duivel heeft niet het laatste woord. De zonde heeft niet het laatste woord. Maar de geest, door Christus verdiend, zal mensen bij God brengen om juist weer lief te hebben. Om juist weer trouw te kunnen zijn. Om liefde te blijven geven en dat steeds weer bij God te vragen. En dan wil ik met je een grote stap maken. We hebben het al gehad over de overwinning die Jezus Christus, de Zoon van God die mens werd, behaald heeft. Maar dat er dan ook perspectief voor het huwelijk is en dat je dat vanuit Christus, vanuit God alleen maar hebt. Dat zie je bijvoorbeeld als het gaat om de geboorte van de Heer Jezus. Dan zie je dat daar de boodschapper van God, de engel Gabriël, komt. En dan zegt hij het volgende. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. De maagd. Maria. Die nog nooit seksueel contact met een man gehad heeft. En dat ook niet zal hebben voordat de Heer Jezus geboren wordt. Dat laat zien, die verlosser, dat uitzicht, dat perspectief voor het leven en ook voor het huwelijk, dat komt alleen van God. Dat komt door zijn ingrijpen, door het wonder dat het de geest is die Maria overschaduwt en zo Jezus in Maria verwekt. Een man, een mens, zonder zonde, om de zonde ook in het huwelijk van ons op zich te nemen en voor ons uitzicht te verdienen. Ja, en daar is dan nog veel meer van te zeggen. Want dat perspectief, dat je als je naar Christus kijkt en als je op Christus let, die beloofd is in Genesis 3 vers 15, dat laat dan ook zien dat juist liefde geeft. Dat die liefde van God dan ook de huwelijken weer gaat bepalen. En die huwelijken, die kunnen dan bloeien. Dan is er geen sprake van, ja, de liefde raakt op, het is nou eenmaal voorbij. Nee, dan is steeds weer de bron om liefde te ontvangen daarbij Christus, waardoor je naar de Vader gaat, die jou als kind van God, als man en vrouw, die liefde wil geven en die trouw. En daarvoor wil ik dan nog een stap verder gaan en je meenemen naar Efeziërs 5. Daar gaat het over het huwelijk. En dat heeft ook betekenis voor de gemeente, voor de kerk, maar daar ga ik nu even aan voorbij. En dan begin ik in vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Je ziet hier dat onderdanig zijn hier gebruikt wordt als iets heel positiefs. Als iets van liefde voor elkaar. Om juist werkelijk naar elkaar te luisteren. En hoe? Vanuit de eerbied voor God. Vanuit de eerbied voor wat Hij te zeggen heeft over ons leven, over ons huwelijk en hoe Hij de trouw en de liefde wil geven door juist niet je eigen belang voorop te stellen, maar er juist voor de ander te willen zijn. En als je dan gaat kijken, dan wordt er dus over vrouwen en mannen gesproken in dat huwelijk. En dan gaat dat onderdanig zijn, dat is dan geen ik ben de baas. Dat is niet van ik zal je wel eens even onderdrukken of jij moet een slaafje zijn. Nee, luister maar. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. En dat laatste is heel belangrijk, zoals aan de Heer. Onderdanig zijn, luisteren naar, het volgen van God, dat is geen gedwongen zijn. Dat is uit liefde. Dat is de liefde van God die onverdiend je leven binnenkomt om die na te volgen, om daaruit te leven. En dan krijgt dat onderdanig zijn dus een heel andere betekenis. Dan wil je zo graag luisteren. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. En dat laat zien met wat voor instelling hebben mannen in het huwelijk te staan. Met de instelling dat ze het hoofd zijn, maar niet de baas in die zin van ik zal het nou wel even doen. Nee, met de instelling je bent de behouder. Je hebt het allerbeste voor. Je wil juist luisteren, ook naar je vrouw. Je wil juist luisteren naar hoe het zij daarin staat om samen Christus te volgen als de behouder, als de verlosser, als de redder, om in je huwelijk tot eer van Christus te leven. En dan krijgen dingen perspectief. Dan gaat het niet meer om jou, dan gaat het om samen de Heere te dienen en daaruit je blijdschap te halen. En juist te luisteren naar wat de Bijbel, wat de Heere, wat de Heilige Geest zegt over het huwelijk in de Bijbel. En dat betekent dat je dan je plaats inneemt. De man als hoofd, de vrouw die daarin ook wil volgen, maar die ook samen met die man juist die ene koers wil gaan, ook als we kinderen hebben gekregen, om ze de echte goede weg te wijzen. Ja, en als je dan gaat kijken, dan wordt er vaak in onze samenleving een karikatuur gemaakt. Want wij zouden als christenen dan zeggen, zie je, de man is de baas en die moet eens dus even flink de baas zijn. Nee, kijk dan nog even verder met mij in Efeziërs 5 vanuit dat perspectief van Genesis 3 vers 15. Dan wordt er ook over die mannen gesproken als mannen die lief hebben. Vers 28. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar in voet en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Je koestert je vrouw. En als vrouw wil je juist ook samen met je man die weg gaan die hij als eerst verantwoordelijke tegenover de Heere gekregen heeft. En als je het zo gaat zien, als je zo de werkelijkheid ziet, en dat is de werkelijkheid, want Christus is gekomen en hij heeft gedaan wat beloofd is, dan ga je ook zien dat het perspectief is. Dat je kunt trouwen in deze wereld. Als je samen in liefde de Heere zoekt. En vanuit dat zoeken van de Heere ook altijd weer elkaar zoekt. Om samen Hem te volgen. In liefde en in trouw. Laten we zo steeds weer kijken naar dat huwelijk. Vanuit het perspectief dat de Heere geeft.